AI.
Extraordinary.
Iedereen heeft het erover.
Noem dit maar een cynische geest, maar ik ga dan gelijk denken, oké, waar kun je dat allemaal voor misbruiken?
Maar er gebeurt zoveel, dat kun je toch niet bijhouden? Jawel, want er is Poki. Een podcast over kunstmatige intelligentie, waarin ik praat met supernerd Alexander Klupping.
Jij kijkt me nu aan een soort van hoezo misbruik.
En techfilosoof Wietse Hagen.
Kunnen we dit normaliseren? Willen we dit normaliseren?
Over de wondere wereld van AI.
Do you like me?
Status error.
Luister. Poki.
Ik ga nu ophangen. Bedankt.
Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou.
En ik ben Pim.
Een bomvolle aflevering
zo,
weer.
Zo, zeg dat wel.
Want wat kun je allemaal van ons verwachten, deze aflevering? Even een overzicht. De AEX.
En hoe het moderniseert.
Ja, dat was in de geschiedenis, zat het natuurlijk net iets anders in elkaar dan nu. De Belgische index, de BEL20.
Rente en inflatie.
En jij gaat iets nieuws aankondigen waar luisteraars in de toekomst heel veel aan kunnen hebben.
Ja, nou, ik hoop dat ze er heel veel aan gaan hebben, maar het wordt in ieder geval fantastisch.
Je hebt een pitch voorbereid.
Ja, ik ga mijn best doen. En we gaan het hebben over pensioen en de aanvullingen daarvan.
Ja, precies. Daarover moeten we nog wat toevoegen na de afgelopen aflevering.
Ja, laten we snel beginnen.
Let's do it. €71, Pim.
Zo, ja. Ja, hoe voelt dat?
Ja, toen ik dus vanochtend de Giro-app opende en ik zag 71 staan, dat is wel plus 18 sinds gisteren. Ik moet zeggen, nou, dat was een leuk gezicht.
Ja, ja, even een korte evaluatie. Ja. Je bent nu een paar maanden aan het beleggen.
Ja.
Nou, vertel eens, hoe voelt dat?
Het gaat fucking goed. Ja, toch? Nou ja, weet je, ik dacht dat het moeilijker was. Maar als je een beetje gaat begrijpen hoe bedrijven werken en hoe die wereld een beetje in elkaar zit. Ja, dat is wel inzichtelijk. Ja, dus ik heb er zelf ook wel wat aan, buiten dat ik er alleen vet veel rendement op pak.
Ja, superleuk. Ja, eigenlijk moet iedereen dit gewoon weten. Het is eigenlijk raar dat niemand dit nog weet.
Ja, en het leuke is ook, het is niet dat als er meer mensen meedoen, dat de koek kleiner wordt voor mij, weet je wel. We kunnen allemaal van deze mega groeiende taart allemaal evenveel grote stukken eten. Dus dat is echt top.
Ja, fijn hè?
Ja, ja, dus dat. En hoe gaat het bij jou?
Ja, bij mij gaat het ook hartstikke goed. Ik krijg elke keer een notificatie als ik een all-time high heb op een aandeel. En die heb ik heel veel gehad de afgelopen maand.
Hoe krijg je die notificatie? Gewoon van de Giro?
Nee, niet van de Giro. Ik heb daar een los appje voor. Ik gebruik daar de app van Yahoo Finance. Ja. En dan kan je het aandeel volgen. En dan kan je aangeven dat er dat je een notificatie krijgt als er een all-time high komt.
En dan gaat elke keer de champagne open.
Nou ja, je hebt er eigenlijk niet zoveel aan, maar... Straks bij portfolio zal ik er wat meer over vertellen.
Dat is goed. En we hebben behoorlijk wat agendapunten vandaag.
Ja, het is een hele drukke. Laten we er maar gelijk induiken.
Oké. Want het topic van vandaag is, we gaan het over de AEX hebben. De samenstelling ervan, een beetje België.
Ja, België. We hebben al over vorige week hebben we natuurlijk gehad over België. We hebben zoveel lieve reacties van België. Van wij luisteren ook mee. Tuurlijk kunnen we jullie verstaan.
Ja,
ik heb een hele leuke gesprekken gevoerd met België deze week.
Oké, hartstikke leuk. Dus ja, we moeten even die belofte inlossen.
Ja, dat gaan we doen.
Ja, oké. Maar eerst nog wat dingen rechtzetten.
Ja, we hebben twee dingen recht te zetten. Of in ieder geval rechtzetten, dat klinkt zo negatief. Aanvullen.
Ja.
Het gaat over de vorige aflevering, over het pensioen. Ik had verteld dat je, als je met pensioen gaat, dat je minder loonbelasting betaalt. Nou, in wezen klopt dat. Alleen de idee erachter is, als je werkt, dan betaal je dus loonbelasting en premie voor de AOW. En als je dus met pensioen bent, dan ontvang je dus AOW en hoef je dus niet meer de AOW-premie te betalen.
Nee.
Dus dat zorgt dat je 18% minder betaalt. Dus het is niet zozeer een verlaging van je inkomstenbelasting. Maar dat, in principe blijft het exact hetzelfde. Dus alleen de uitleg erachter is iets anders.
Ja.
Al de aanvullingen heb ik ook op de website gezet. Dus kan je het nog even nalezen, maar het principe blijft hetzelfde. En nog een ander ding. Als je dus een pensioen opbouwt, dan heb je wel altijd een verplichte uitkeringsperiode van 20 jaar. Zoals ik nog wel goed om te weten, dat heb ik vorige keer niet gemeld. Dus als je een pensioenrekening opent, dan is het niet zo dat als je naar pensioen opbouwt, dat het moment dat je met pensioen gaat, dat je dan gewoon zelf alles eraf kan halen. Je hebt wel een verplichte uitkeringsperiode van 20 jaar. Het mag wel eerder, maar dan moet je aan een bepaalde voorwaarden voldoen, dat je bijvoorbeeld maar een x-bedrag op je pensioenrekening hebt staan. Nou, dat heb ik allemaal uitgeschreven, waar de voorwaarden voldoen, ook op de website. En dan hebben we nog voor de ZZP'ers en de mensen die een VOF hebben. Het zijn namelijk heel veel ondernemers die luisteren. Dan heb je ook nog de fiscale oude dagreserve, de FOR, F-O-R. En daar kan je dus een extra reserve inbouwen in je onderneming voor je pensioen. En waardoor, dat is voor maar 9,44%, wat je van je... wat je kan opbouwen als extra pensioen in, okay, in je bedrijf.
Ja.
En waardoor je dus eigenlijk ook ongeveer bijna 10% van je winst af kan trekken, wat dus fiscaal voordeliger is. Dus dat is voor ondernemers die luisteren interessant om naar
dat
te kijken.
Dat is zeg maar dan de vrije ruimte voor ondernemers.
Ja, maar dan niet op persoon, maar op in je onderneming. Dus dan, ja, kan je eigenlijk een reserve reserveren voor je oude dag. En daardoor, omdat je die reserve wordt van je winst afgetrokken, waardoor je minder, ja, belasting over je winst betaalt. Ja. Want je winst wordt druk je daardoor. Ook een linkje op de website.
Oké, dus dat over pensioen. Dan was er nog één dingetje wat je nog moest...
Ja, dat klopt.
Aanvullen.
Ik ben gebeld door Martijn Rozenmuller. Dat is de oprichter van VanEck ETF. Nou, VanEck ETF, die kennen we wel.
Ja.
Hebben we een paar keer besproken.
Dat is die Nederlandse uitgever, toch? Net,
ja,
als de
we hebben volgens mij ook vorige keer de gaming ETF van hen besproken. Dat is misschien wel de meest, ja, bekende op dit moment. Die heeft ook het hoogste rendement nu van hun alle ETF's. Nou, dat komt ook door de situatie op dit moment, denk ik. Maar nou, hij heeft mij gebeld. De mensen bij VanEck luisteren dus ook naar ons.
Ja, allemaal.
En we hebben in aflevering 16 een aantal ETF's doorgenomen, waarvan heb ik vooral gefocust op de kernselectie ETF's. En heb ik ook de iShares AEX genoemd. En dat is de ETF voor de AEX. Maar VanEck heeft ook de AEX ETF. En daar, hij heeft me erop gewezen dat het is beter om hun ETF te nemen. omdat zij een fiscale beleggingsinstelling zijn, kan je dus het dividendbelasting terugkrijgen.
Nou, zit je hier nou reclame te maken voor VanEck?
Nou, toen heb ik gelijk al gezegd, ja, dat klopt wat je zegt, maar bij de Giro heb je transactiekosten en bij jullie ETF, en dat heb je bij die van iShares niet. Dus dat betekent dat er ergens een kantelpunt gaat zitten wanneer de iShares duurder wordt en die van jullie goedkoper.
Ja.
Dus ik heb tegen hem gezegd, ik ga dat voor je uitrekenen en ik ga dat nog even benoemen in de podcast.
Mm-hmm.
En want,
waar, ja, het kantelpunt zit.
Ja, kijk, voor mij is het belangrijk dat ik het beste advies geef aan jullie en dat ik het goedkoopste uitzoek. En het maakt mij niet uit welke ETF dat is.
Ja, dat vind ik ook het belangrijkste. Waar zit het kantelpunt?
Nou, dat is dus best lastig te berekenen natuurlijk.
Ja.
Want dat verschilt 100% aan je persoonlijke situatie. Kijk, weer allebei hebben ze 0,3% kosten. Dus het gaat 100% om je dividendlekkage. Nou, op dit moment heeft de AEX een algemeen dividend 2,34. Nou, dat is je dividend die je ontvangt. En daarvan betaal je 15% dividendbelasting. En die kan je dus niet terugkrijgen bij iShares. Als je dat dus uitrekent op 1000 euro, zal dat zijn 3,51 euro. Dus dat is dan weer, op die 1000 euro, is dat weer 0,351%. Dus dan kom je totaal uit dat, als je 1000 euro belegt in de iShares, dan betaal je jaarlijks, dus die 0,3 van de kosten van de ETF, plus je dividendlekkage, mm-hmm, 0,651 per jaar. En dat is het verschil bij de VanEck ETF. Daar betaal je de transactiekosten en dat is eenmalig. Dus als je dus bijvoorbeeld 1000 euro belegt direct met die VanEck, dan is het natuurlijk veel voordeliger, want je hebt eenmalig transactiekosten. Dus dan kom je ongeveer gelijk uit in het eerste jaar, maar in het tweede jaar pak je natuurlijk makkelijk je voordeel. Maar als je een veel lagere transacties gaat doen, zoals je bijvoorbeeld een transactie doet van 100 euro elke maand, dan betaal je al 2 euro standaard transactiekosten, plus nog een fee erbovenop. Dus dan betaal je al snel 2% transactiekosten, omdat je namelijk een heel laag bedrag belegt. En dan duurt het ongeveer 6 jaar voordat je het terugverdient.
Dus maakt het allemaal heel veel uit?
Nou ja, ik vind dat het wel uitmaakt.
Yeah.
Dus ik heb die berekening, het is misschien een beetje complex om het zo te horen.
Yeah.
Kijk even op de website, dan heb ik het uitgeschreven. Maar okay, het komt er eigenlijk een beetje op neer dat als je met een hoger bedrag belegt elke maand, er zit ergens het kantelpunt in het 1, 2 of 3 jaar. En dan met een lager bedrag, dan kan het al tussen de 5 en de 10 jaar zitten. Dus het advies is eigenlijk dat je je persoonlijke situatie moet pakken en dan even de berekening op die twee los moet laten. En dan weet je wat voor jou het goedkoopst is.
Wat zou het voor mij zijn bijvoorbeeld, even als voorbeeld, mensen kennen mij misschien een beetje, kunnen ze zich vergelijken met mij?
Jij doet 500 euro per maand,
ja,
dus dat is best wel een hoog bedrag. Ja, dan zou ik die VanEck nemen.
Ja.
Maar dan heb je nu eenmalig transactiekosten, maar dan als je het wil voor 30 jaar wil vasthouden, dan heb je dus niet elk jaar die kosten.
Ja.
Dus dat is dan veel voordeliger.
Ja.
Dus dat is een extra aanvulling.
Ja.
En ja, als we blijven dat gewoon delen als we dingen wijzigen of er komt meer informatie tot ons,
ja,
dan
hoor je het van ons.
Dan hoor je het, ja.
Ja, dan gaan we nu over naar de samenstelling van de AEX. Waarom deze aflevering?
Ja.
Waarom dit onderwerp?
Nou, Kijk, we bespreken natuurlijk veel de S&P. Maar ja, de AEX is gewoon de Nederlandse index. Dus als je de krant openslaat, ja, dan kom je gewoon heel vaak statistieken van de AEX tegen. Je komt naar alle bedrijven, die kennen de meeste mensen wel. Of die maak je zelfs gebruik van op een dagelijkse basis. Het is wel goed om meer te weten over de AEX. Ik vind toch wel dat je altijd wel in je portefeuille een aantal Nederlandse bedrijven moet hebben. Ook is het alleen al omdat je daardoor het veel beter kan volgen. Dus ja, daarom is het goed om de AEX. Het is toch onze Nederlandse beurs?
Ja, ik voel me eigenlijk ook schuldig dat ik daar nog niks van in mijn portefeuille heb. En inderdaad, we hebben het eigenlijk alleen maar over de S&P 500. Omdat ja, waar de portefeuille vol van is, daar loopt de mond van over. Dat is het eigenlijk. Maar de AEX, ik ben heel benieuwd. Dus we gaan even doornemen wat er allemaal in zit.
Nou, om misschien even goed nog even, voordat we erin duiken, is misschien wel even goed te zeggen, wat houdt nou de AEX in?
Ja.
Het heeft 25 bedrijven. En er vindt 2 maal per jaar een herweging plaats. Dat is wel belangrijk om te weten. Want we hebben 3 verschillende indexen in Nederland. De small, de mid en de large cap.
Ja.
En je moet het een beetje zo zien. Het is net een voetbalcompetitie. De onderste, die vallen eraf. De bovenste, bij de competitie eronder gaan, die promoveren. Nou,
ja, en waar kijken ze dan naar? Want bij voetbal kijk je naar scoren, doelsaldo, weet ik veel wat. Maar waar kijken ze precies naar?
Je kijkt naar marktwaarde.
Okay.
Dus als een bedrijf bijvoorbeeld onderaan de AEX een marktwaarde heeft van 100 miljoen. En de hoogste in de midcap heeft bijvoorbeeld 200 miljoen, dan wordt dat geruild.
Ja.
De AEX
gebeurt
staat
2 keer per jaar.
2 keer per jaar wordt er vindt er een herweging plaats.
Gebeurt het eigenlijk bij alle indexen, indices, noem je dat dan?
Ja,
maar, geloof ik?
Je hebt overal herwegingen.
En gaat het ook bij de S&P, gaat het bijvoorbeeld hetzelfde als bij de AEX?
Bij de S&P heb je ook dat er bedrijven uit en ingaan. Ja. Nou, de Dow Jones is redelijk recent, zijn er een paar bedrijven uitgegaan en ingegaan.
Ja.
Alleen we hebben verschillende soorten wegingen. Bijvoorbeeld de S&P is een marktwaarde. Dus dat houdt in dat hoe groter je bedrijf, hoe groter percentage je ook in die index hebt.
Ja.
Daardoor is de S&P heel erg op technologie. Omdat de 5 grote jongens, nou, die hebben we al eens eerder besproken, die zijn natuurlijk qua marktwaarde heel groot. En die bezitten dus automatisch ook een groot percentage in de index.
Ja.
De Dow Jones, ooit bedacht met de 30 bedrijven die samen de Amerikaanse economie vertegenwoordigen. Ze noemen dat ook wel de Dow Jones Average. Maar die weging is heel anders. Die weging is op koersbasis.
Oh.
En dat is dus ja, heel gek eigenlijk. Dus bijvoorbeeld nu Apple heeft een stocksplit gedaan in 4.
Ja.
Waardoor het eigenlijk op de koersprijs is 4 keer minder waard geworden. Waardoor het automatisch in de Dow Jones ook een weging heeft 4 keer minder.
Okay.
Maar dat is eigenlijk de enige index die een heel andere weging heeft.
Maakt dat nog iets uit?
Nou, ik vind dat namelijk wel heel erg uitmaken, de weging. In AEX zit 25 bedrijven. Nou, 25 is niet veel. En die weging is dus heel belangrijk. Want als je weging gaat doen 100% op marktwaarde, dat betekent dat je zomaar 10-20% kan zitten in 1 bedrijf. Dan neem je er best wel veel risico als je alleen maar in de AEX belegt. En daarom hebben ze wel wat regels in de AEX om die grote jongens een beetje wat kleiner te maken. En dat is eigenlijk bedoeld in het verleden door Shell en Unilever. Shell was vroeger natuurlijk heel groot. En die was, als je het op marktwaarde zou doen, zou je misschien wel 30% van AEX is dan Shell. Waardoor Shell eigenlijk de hele AEX beweegt dan door Shell.
Ja.
En dat wil je natuurlijk voorkomen.
Ja.
Dan hebben ze wat regels toegevoegd, zoals 15% weging maximaal. En daarnaast wordt er ook gekeken naar hoeveel aandelen zijn er nou vrij verhandelbaar in Nederland. Nou, bijvoorbeeld Shell en Unilever, die zijn ook actief in Londen. En dan wat ze dan doen is hoeveel aandelen zitten er in Londen, hoeveel aandelen in Nederland. En dan pakken ze het percentage aandelen in Nederland. En dat percentage pakken ze ook de marktwaarde van. Dus okay. Ze pakken niet de volledige marktwaarde van Shell, maar alleen de vrij verhandelbare aandelen in Nederland.
Oké.
Het begint wel goed om te zeggen dat de 10 grootste posities verantwoordelijk zijn voor 80% van de index. Dus als je dus alleen maar belegt in de AEX, dan heb je dus eigenlijk een... Ja, eigenlijk heb je dus een portefeuille maar van 10.
Ja.
En ik heb natuurlijk heel vaak in mijn portefeuille over wegingen. Over ik heb regels dat ik maximaal zoveel procent per bedrijf wil. En ik wil goede spreiding over sectoren.
Ja.
Dus let er wel op dat als je alleen maar in de AEX zit, dat je dus ook geconcentreerd zit in een paar sectoren.
Ja.
En je mist bijvoorbeeld wel autobouwers, luxe merken. Ook geen farmaciebedrijven.
Ja. Dus wat is bijvoorbeeld ook de grootste sector in de AEX?
Nou, dat is informatietechnologie. Dus de technologie.
Okay.
22,6%. Dat is natuurlijk heel interessant. En daarnaast hebben we ook nog luxe consumentengoederen. Ja, ik vind dat die namelijk ook onder technologie vallen. Want ze hebben namelijk de takeaway en Prozis hebben ze ingedeeld in de luxe consumentengoederen. En dat zijn de thuisbezorgd. Dus eigenlijk de maaltijdbezorgd. En ik vind dat eigenlijk technologiebedrijven. Dus als je dan die bedrijven erbij zou tellen, dan zou je dus een exposure hebben tot technologie van 30% in AEX. Okay. Nou, dat vind ik dan wel weer netjes. Dat zegt ook wel weer over dat de AEX is best wel goed gepositioneerd is voor de toekomst.
Dat dan wel.
En dan hebben we ook nog de basisconsumptiegoederen. Dat is 20%. En de industriële bedrijven 12%. De basismaterialen 8% en financiële dienstverlening 8%, maar dat was dus vroeger echt heel hoog. En dan gezondheidszorg 7% en dan communicatiedienstverlening 1% en de retail niet eens 1%. En het is wel grappig om te zien dat we in 2010, dat is 10 jaar geleden,
ja,
hadden we dus maar 4% in technologie.
Wow,
en, dus we zitten nu op 30.
Ja, maar dat is natuurlijk die spreiding. Dat verandert natuurlijk ook door de jaren heen. Want technologie wordt nu steeds belangrijker. En net zeg je dus over financiële dienstverlening. Hoe zag dat er bijvoorbeeld als je 15 jaar geleden of zo, hoe zag dat er toen uit dan?
Ja, dat is wel grappig. Dat 15 jaar geleden had je dus ING, Aegon, Fortis en ABN AMRO.
Dat zijn die financiële dienstverleners?
Ja, die waren dus met z'n vieren bij elkaar verantwoordelijk voor 40% van de index.
Dat is bijna de helft.
Ja, bijna de helft.
En nu? 8.
Ja, 7,7.
Wauw, ze raken totaal gemarginaliseerd.
Ja, de Fortis bestaat niet eens meer. Ik heb een heel mooie afbeelding op de website gezet. Mm-hmm. En dan zie je de AEX-verloop in 20 jaar. Het is heel leuk om dat verloop te zien. In principe is het niet heel gek natuurlijk. Want ja, als je je vraagt hoe heeft de wereld zich ontwikkeld de afgelopen 15 jaar... dan zie je dat gewoon terug in de grafiek. Maar er zijn niet alle indexen in Europa zetten deze trend door...
Hoe bedoel je?
Deze trend van het digitaliseren, de informatietechnologie
omhoog gaat. Dat zie je niet bij alle...
Nee, index. Zeker niet. Okay. Nou, bijvoorbeeld België heeft dat totaal niet.
Okay.
Iedereen gaat daar wel langzaam naartoe, maar niet zo snel als Nederland.
Ja.
En de S&P bijvoorbeeld is natuurlijk ook een extreem technologiegedreven index ondertussen.
Ja. Daarover dus ook België, daar straks ook meer over. Maar ik had nog wel een vraag over die spreiding. Je hebt het nu over de spreiding over sectoren. Maar ik zie ook achter sommige bedrijven in dat lijstje van AEX dat je me stuurde, land China of land Frankrijk. Ja. Ik dacht, hoe kan dat? Dat is misschien een domme vraag. Maar...
Dat is eigenlijk een hele slimme vraag. Want je zou zeggen, het is een Nederlandse index. Ja. Hoe kan het zijn dat we ook een spreiding is in andere landen?
Ja.
Nou, het is eigenlijk heel simpel. De AEX heeft een exposure tot 71% tot Nederland. En 18, dus bijna 19% naar Engeland. En dat is eigenlijk vrij logisch, omdat Unilever... en Shell ook gewoon een gedeelte Engels is.
Maar wat zit er dan in China?
China zit Prosus.
Wat is dat voor bedrijf?
Prosus is een holdingmaatschappij dat een aandeel heeft in heel veel thuisbezorgdiensten, waarvan de grootste is Tencent. En Tencent is de grootste thuisbezorgdienst in China. En het is echt heel groot. En daarom heeft eigenlijk de Nederlandse index een 6% exposure naar China.
Maar... Prosus is een Nederlands bedrijf oorspronkelijk.
Nee, het is...
Ik snap het niet. Wat heeft het dan met AEX te maken?
Nou, omdat het namelijk op de AEX verhandelbaar is. Het is oorspronkelijk voor mij een Zuid-Afrikaans, maar het is genoteerd in Amsterdam. En het heeft het kantoor in Nederland.
Dus het hoeft niet per se in Nederlandse bedrijven te zijn?
Nee, dat hoeft ook helemaal niet. Zolang het maar Nederlands...
Verhandelbaar zijn.
Ja, zolang het maar Nederlands genoteerd is.
Aha.
Daardoor hebben we dus automatisch ook een exposure tot Frankrijk door... Unibail, Redanco, Westfield, omdat het een Frans bedrijf is. En ook België door Galapagos. Dat is een Belgisch bedrijf.
Okay,
ja. En we hebben nog Luxemburg. Ik weet eigenlijk niet welk bedrijf in Luxemburg zit. Weet ik eigenlijk niet.
Nee.
Dat is dus wel interessant om, als je dus belegt in ETF's... om ook gewoon goed te kijken naar waar beleg ik überhaupt in. We hadden net al gezegd dat 80% is de eerste 10 bedrijven. Nou, bijvoorbeeld ASML... 15%, Unilever 12%, Reuters, Shell 10%. Dus dan zit je eigenlijk al met die eerste drie bedrijven die ik net opnoemde, dan zit je dus al op 37%.
Ja.
Kan je je wel afvragen van, wil ik eigenlijk wel in Shell zitten bijvoorbeeld? Mm-hmm. Want dan zit je gewoon voor 10% in Shell als je de AEX belegt. En kijk of je daar wel achter staat.
Tuurlijk.
Dus ja, dat is de AEX. Ik denk dat wij wel een hele mooie index hebben. Jammer dat die zo klein is. Het liefst wil je natuurlijk eigenlijk een iets grotere index hebben... richting de 40, 50 bedrijven wel, zou eigenlijk wel fijner zijn. Dan heb je een veel betere spreiding. Het nadeel is van kleine landen. Ja, landen hebben vaak een heel specifieke sector waar ze heel goed in zijn.
Ja, precies. Dus hier missen we ook een paar sectoren in.
Daarom vind ik eigenlijk altijd dat je alleen maar in één index in een land... dat je eigenlijk geen genoeg spreiding hebt in Europa.
Okay. Dat is goed om te weten.
Ja, er zijn ook wel weer indexes die over Europa gaan. Zoals de Stock 50. Dan heb je de grootste bedrijven in Europa. Dus je hebt ook weer ETF's over Europa.
Okay.
Als je toch in Europa wil blijven.
ETF's in alle soorten en maten.
Ja. Oh ja, en nou als laatste nog over de AEX. Er is ook nog een andere AEX. Dat noem je AEXGR. Mm-hmm. En dat is Gross Return. En dat houdt eigenlijk in dat om het rendement van een index goed te berekenen, heb je natuurlijk koerswinsten en je hebt dividendinkomsten. Maar dividendinkomsten zitten natuurlijk nooit in de koers.
Nee, okay.
En daardoor geeft het eigenlijk een heel vertekend beeld van het rendement van een index. Nou, nu op dit moment heeft de AEX 2,7 volgens mij dividend. Dat betekent eigenlijk dat je altijd 2,7 op jaarbasis meer hebt dan wat de koers aangeeft, omdat je dat ontvangt. En daar hebben ze dus een gross return index opgezet om te laten zien wat, als je dus zou beleggen in de AEX en je gaat het dus dividend direct herbeleggen, wat voor effect dat heeft. En het voordeel daarvan is dat je daardoor eigenlijk de compounding ziet. Dus je ziet over 10 jaar tijd dat eigenlijk het rendement in de AEXGR dubbel is dan van de gewone AEX. Om te laten zien dat je als je je rendement, je ontvangen dividend herinvesteert, krijg je dividend op dividend.
Ja.
Dan krijg je compounding, exponentiële groei.
Dat snap ik. Maar is het dan alleen om dat te laten zien dat die variant er is op de AEX?
Soms willen mensen hun eigen portfolio vergelijken met het rendement van een index.
Ja,
en dan moet je dat eigenlijk doen met de AEXGR.
Ja.
Want als ik herbeleg gelijk met dividend. En als ik dan ga vergelijken met de gewone AEX, ja, dan heb ik sowieso altijd een hoger rendement. Ja, maar dat is natuurlijk een oneerlijke vergelijking. Ja, en daardoor hebben ze ook die index in het leven geroepen. Om je ook een betere vergelijking te zien. Hoeveel rendement heeft de AEX nou daadwerkelijk gehaald? Dus als je typt op Google AEX spatie GR spatie koers. En druk op enter. Dan krijg je een mooi grafiekje. En dan kan je, als je dan daarnaast AEX spatie koers typt. Dan heb je dus twee verschillende grafieken. En dan kan je ze mooi naast elkaar leggen. En dan kan je zien wat het verschil is.
Ja.
En daar zie je ook dus heel mooi de kracht van het herinvesteren van dividend.
Ja, compounding.
Yes.
Oké. Kunnen we dan naar België nu?
Ja, België. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk het kleine land. Ook automatisch, het heet Bel 20. Nou, 20 aandelen. En het is een beetje hetzelfde in België als in Nederland. De 10 grootste posities hebben 80% van de index. Het grappige is wel dat de Belgische index heel veel exposure heeft tot Nederland. Ongeveer 18%.
Okay.
Dat is wel grappig. En de grootste, by far de grootste, is AB InBev.
Nou,
Ja, dat is de grootste brouwerij in de wereld. En maar ja, als je naar de rendementen kijkt, de performance. In de afgelopen 10 jaar doet de Belgische index 33% rendement. En de AEX doet 64%. En dit is op allebei berekend zonder dividend, dus niet de gross return.
Okay.
Ik kon geen gross return vinden van België, even snel. En dus België is eigenlijk van bijna alle Europese landen volgens mij, een beetje de westerse Europese landen, niet een hele interessante investering.
Heb je advies voor de Belgen dan?
Nou ja, ik heb ook even gekeken naar de sectorverdeling en dan zit je financiële dienstverlening 34%. Nou ja, wij zeiden net dat 40% in 2005.
Ja.
Het voelt een beetje alsof
ze lopen achter in de tijd.
Het voelt een beetje alsof dit de AEX is, maar dan 10 jaar geleden. En ze hebben dan één technologiebedrijf, en dat is 1%. En dat doet ook nog eens display technologie. En dat is dus ook nog een oude technologie met hardware. En dus het is niks software, het is niks web-based. Dus ja, als je natuurlijk je beleggen gaat over rendement in de toekomst. Ja, ik zie niet zo heel veel toekomstperspectief in de Belgische index.
Oh.
Helemaal nu dat we zo'n extreem alle rendementen komen van technologie. Want daar zit groei in farmacie en technologie. En dat zit eigenlijk allemaal niet in België.
Wat een hard oordeel, Pim.
Dus ja, als ik Belg zou zijn, dan zou ik niet heel veel focus hebben op de landelijke index.
Okay. En als je naar je eigen portfolio kijkt, hoeveel bedrijven uit die AEX heb je dan zelf?
Ja, ik heb toch eigenlijk best wel wat bedrijven uit de AEX nog. Ik kan ze even opnoemen.
Ja.
Dat is de ASML, Unilever, Shell, Adyen, Ahold.
Vijf zitten.
Just Eat Takeaway.
Zes.
Galapagos.
Oké, 7.
Ja, dat is eigenlijk best wel veel. Ik ben wel blij met mijn Nederlandse bedrijven, behalve Shell. Daar ben ik wat minder blij over. Ja, Shell is een hele grote misser.
Hoezo dat nou weer?
Nou, omdat hij gewoon een heel wat lager rendement heeft. Ja, gewoon flink in de min.
Ja, oké.
Ja, maar de rest doe ik het eigenlijk. Heb ik toch wel aardig wat winnaars van de Ajax.
Ja.
Maar het, je kan al zien, dat zijn eigenlijk allemaal consumptiegoederen. Defensief, dus Ahold en Unilever. Nou, die heb ik dus net voor dat rond de coronacrisis gekocht. Dus dan weet je dat mensen natuurlijk naar boodschappen gaan doen. Dat dat altijd blijft. En ik heb natuurlijk zwaar op technologie. Algen, TKW en ASML. Ja, die doen natuurlijk ook goed.
Ja.
Nou, Galapagos hebben we vorige keer over gehad. Die is natuurlijk flink naar beneden gegaan. En Shell, olie natuurlijk heel slecht. Wat ik ook bezit.
Hoe gaat het nu trouwens met Galapagos? Want daar hadden we het vorige keer kort over.
Ja, nee, ja, dat... dat zakt gewoon nog even lekker door.
Oké. Okay.
Ja, dat heeft wel echt de weg naar beneden gevonden.
Die zit wel lekker. Oké, dan kunnen we door. Normaal gesproken zouden we nu naar het nieuws gaan. Maar volgens mij heb jij eerst nog een nieuwtje.
Ja, nou, ik denk dat we allebei wel een nieuwtje hebben.
We hebben allebei een nieuwtje.
Vorige week, en we hebben het al gedeeld op Instagram. We hebben een mooie... ja, een soort van contract, klinkt zo officieel.
Ja, precies, die champagnefoto die van ons
getekend met Dag en Nacht Media.
Ja, podcastplatform in Nederland.
Ja, en het is ook heel mooi dat we daarvoor gevraagd zijn om daar onderdeel van te zijn.
Ja, en ik hoop dat dat er ook aan gaat bijdragen dat nog meer mensen ons ook kunnen vinden. Ook via andere podcasts van Dag en Nacht Media die ook op dat platform zitten. En wat ook heel leuk is daaraan, is dat wij nu dus ook gebruik mogen maken van hun hele mooie studio onder in het pand. Waardoor het mogelijk wordt. Kijk, nu zitten wij maar met twee microfoons. Ik heb er maar twee. Maar dan kunnen we ook gasten gaan uitnodigen.
Ja, want dat kan natuurlijk nu niet. We hebben natuurlijk, dat is de meest gestelde vraag. Kunnen jullie gasten uitnodigen? Iemand die ook meedenkt en wat feedback geeft over wat we aan het doen zijn met z'n allen. Ja. Ook die in mijn portfolio's bekijkt van, ben ik wel goed bezig? Maar ja, we hebben gewoon een microfoon tekort.
Ja, ja. Nou, dat is ook een heel leuk voordeel van bij Dag en Nacht Media zitten, denk ik.
Ja, en ze hebben heel veel verstand van podcast maken.
Ja.
En ze hebben ons al een hoop tip gegeven over met geluid om kunnen gaan. En dat de kwaliteit ook van de audio omhoog gaat. Dus we zijn ons ook aan het verbeteren door. Ja, dus dat is ook altijd fijn.
Jong Beleggende Podcast is aan het compounden, dames en heren.
Ja, kenniscompounding. Hè? Ja. Ja, heel goed. Leuk.
Ja. Dus dat is leuk nieuws. En een onderdeel van dat Dag en Nacht Media is nu ook dat ze hebben iets nieuws. Dat heet Vriend van de Show. Daar, dat is eigenlijk een platform waarop je allemaal verschillende podcasts kunt vinden. En ze hebben een donatieknop.
Ja, het is misschien wel leuk om even dat goed toe te lichten. We hebben op vriendvandeshow.nl hebben we een eigen pagina gekregen. Vriendvandeshow.nl/jongbeleggen. En dat is... eigenlijk onze pagina voor deze podcast, waar alle afleveringen op staan, waar de show notes op staan en waar we ook interactie kunnen hebben met de luisteraar, waar we vragen kunnen stellen, dat we kunnen we gaan het bijvoorbeeld volgende week hebben over intrinsieke waarde van een aandeel en dat we dan dat op de platform kunnen zetten en dat jullie als luisteraar daar alvast je vragen over kunnen stellen die wij dan in de podcast kunnen behandelen.
Ik denk dat ook iets overzichtelijker voor jou is dan al die mailtjes. Die
ja, goed dat je dat zegt. We zijn nu 19 afleveringen verder als we deze meetellen.
Ja.
En ik heb ruim 600 mailtjes beantwoord en Instagram vragen. Allemaal handmatig.
Neemt explosief toe ook echt.
Ja, meer luisteraars betekent ook meer reacties. Ik merk dat het wel heel veel begint te worden.
Ja, en dan moet je ook nog deze podcast daarnaast voorbereiden.
Ja, er zijn nu 5.500 mensen die meekijken in mijn portfolio. Zelfs gisteravond laat is al 1 uur deze podcast voorbereid. En dan zaten gewoon iets van 45 mensen mee te kijken.
Ja.
En ook wel leuk om te zeggen dat we nu al over de 3,5 miljoen minuten zitten.
Mm-hmm.
Stel je het voor, 3,5 miljoen minuten zijn er naar ons geluisterd.
Ik moet er zelf niet aan denken. Maar als die mensen daar zin in hebben, dan moeten ze dat
doen. We zitten al op de 35.000 luisteraars per maand.
Ja, het is bijna overweldigend.
En ja, het is een hoop. En ik merk ook wel, dat is misschien wel grappig om te delen. Op mijn LinkedIn, ik word echt heel veel bekeken door mensen van ING, de ABN AMRO en de Rabobank en vermogensbeheerder. En ik heb een beetje het gevoel dat... ja, weet je, wij zijn wat aan het ontmaskeren of zo. Dat we in die sector nu iets blootleggen wat eigenlijk nooit gebeurd is. En dat nu iedereen, de gewone, ik noem het even de gewone Nederlander, nu ook in één keer zelf veilig en op een verantwoordelijke manier vermogen kan bouwen.
Dat we die grote jongens niet meer nodig hebben.
Ja.
En zij beginnen dat ook door te krijgen, omdat zij, je merkt dat zij ook op jouw LinkedIn zitten te kijken.
Ja, ik merk dat ik aan alle kanten bekeken word. Nou, dat de baas van ETF, van Eck ETF, mij al belt, zegt ook al een hoop. Dus ik voel dat wij, het voelt een beetje wat aan het ontmaskeren zijn. Wij en met jullie ook natuurlijk als luisteraar.
Het is een soort van guerilla-beweging in de jungle van de grote beleggerswereld eigenlijk.
Ja, zo voelt het een beetje. En om maar even terug te gaan, waarom zijn we deze podcast begonnen? Is dat ik had gewoon heel veel beperkingen, merkte ik, om verstandig te kunnen beleggen. Ik kon geen informatie goed vinden. Ik kon geen inzicht krijgen in andermans portfolio. Dat is de reden waarom we deze podcast zijn begonnen. En dat is ook je gaat een beetje ook in die rol komen. Het voelt een beetje bijna als een missie. Nu dat ik aan heel Nederland ga vertellen, en vooral aan mijn eigen generatie, dat je op een hele veilige manier goed vermogen kan opbouwen.
Want zal ik een cape voor je breien? Lijkt dat je wat?
Nou, dat klinkt wel cool. En ook zo eentje voor mijn ogen. Ik snap eigenlijk niet waarom dit zo lang moet duren voordat dit publiek bekend is geworden. Ja. En ook misschien nog wel een ander ding om te zeggen. Wat ik dus achter ben gekomen, de fondsen die door banken worden aangeraden, ze vroeger dus altijd een kickback fee voor kregen als ze die fondsen aanprezen bij klanten. Waardoor eigenlijk de dure fondsen altijd aan de klanten werden geadviseerd. Nou, de kickback fee is nu verboden. Maar er wordt natuurlijk op een andere manier vast nog wel een compensatie gedaan. Dus ik begin steeds meer te begrijpen nu waarom het allemaal zo duur is bij die banken.
Er wordt geld aan verdiend natuurlijk.
Ja, dan moeten wij gewoon met z'n allen van afstappen en onze eigen koers varen.
Ja. Maar daarom is het dus echt heel goed dat jij, denk ik, ook hier al jouw ervaringen over deelt. Ik vind ook eigenlijk dat je er best wel bescheiden in bent. Ik vind ook dat, nu je spreekt er zoveel tijd en je helpt echt iedereen persoonlijk. Ik vind dat echt, super lovenswaardig. Ik weet niet of ik dat alles tegen je gezegd had, maar bij deze. Maar ik vind ook dat er misschien wel wat tegenover kan staan.
Nou,
niet voor mezelf, want ik stel hier alleen maar de vragen, maar gewoon, ja.
Nou, wat ik heb natuurlijk wel gedacht van, wat moet ik hier nu mee? Ik merk dat het wel steeds drukker begint te worden. Ik ben ook ondernemer. Dus ik denk, ik wil hier wel wat mee. En ik heb een beetje gekeken, wat kan ik dan doen? En dan kom je natuurlijk heel snel in de traditionele dingen uit. Dan kan ik een cursus verkopen. Of ik kan een betaalmuurtje creëren. En dan kan ik mijn portfolio achter een muurtje zetten.
Ja, klinkt super sympathiek.
En dan denk ik, dan ben ik eigenlijk onderuit aan het halen waarom ik deze podcast ben begonnen. Dus dat was voor mij eigenlijk allemaal helemaal geen optie. Dan probeer ik dus eigenlijk te kijken, wat kan ik dan verder doen? En dan kom je toch al heel snel uit bij, wat kan ik nog meer heel goed? Dat is productontwikkeling. Nou, ik begrijp software heel goed. Ik heb 12 jaar lang software ontwikkeld. En ik heb een Excel gebouwd om je portfolio in te managen. En ik heb eigenlijk de laatste weken onderzocht of ik mijn portfolio kon ombouwen naar een platform, een product. Ik heb in mijn netwerk gekeken naar de beste designers en de developers waar ik in de afgelopen 10 jaar mee gewerkt heb. En ik heb ze benaderd of hun daarvoor openstaan. Mm-hmm. En wat ik wil gaan doen, wil een product gaan bouwen, een web-based platform, waar mensen op een hele veilige manier een eigen portfolio kunnen samenstellen. En dat houdt eigenlijk in dat de basis van het platform is dat je inzicht krijgt in al je aandelen. Het is heel simpel, je laat al je transacties in, eenmalig. En dan wordt er automatisch al je transacties ingedeeld in de sectoren, in de valuta, in de regio. Dan kan je ook nog je strategieën scheiden. Dus heb je gewoon in één keer, in een split second, inzicht in je volledige portefeuille.
Ja.
Dat je op een goede manier je portefeuille kan managen.
Maar dat is er dus nog ook helemaal niet. Nee, dat vind ik zo gek.
Dat is er in Nederland niet. Er zijn wel Amerikaanse bedrijven. Maar die hebben allemaal geen Nederlandse bedrijven erin. Alleen bijvoorbeeld Shell, Unilever zitten soms wel in, maar de rest eigenlijk niet. Mm-hmm. En dat ding is, die producten zijn heel duur. Betaal je vaak wel honderden euro's voor.
Maar de toegevoegde waarde is wel dat je mega veel inzicht krijgt in je eigen portfolio.
Ik heb ongeveer 7 maanden over gedaan om mijn Excel te bouwen. En ik heb gewoon die Excel nodig om mijn belegging te kunnen managen. Als heb ik geen overzicht in welke sector ik exposure heb, in welke valuta, hoeveel dividend ik ontvang. En dat ga ik allemaal bouwen naartoe. En ik wil nog een stapje verder gaan. Dat is de basis. En wat ik wil gaan doen, is dat als je wil starten met een portfolio bouwen, wil ik ook dat je samen met die tool, want die software kan veel meer dan wat wij kunnen via audio, dat de software jou helpt om een portfolio samen te stellen. Nou, je kiest bijvoorbeeld een dividendstrategie. Dan kan je profielen kiezen over exposure je ongeveer tot bepaalde sectoren wil. En dan krijg je targets. Dan gaat het systeem jou helpen om te zeggen van, je hebt een laag exposure tot technologie en je target is 10%. We adviseren je nu om het volgende aandeel te kopen in de technologie. En dan kunnen we dat profiel samen over alle andere jongbeleggers heen leggen. En dan kan je kijken, dus welke bedrijven hebben alle andere luisteraars, zodat je ook inspiratie kunt opdoen.
Ja, precies. Je kan ook van anderen leren.
Van anderen leren. En wat mijn idee is nu leren we allemaal van mij. En ja. ik wil een platform gaan creëren waar wij met z'n allen van elkaar gaan leren.
De guerrilla's tegen de grote beleggers.
Dus de, een beetje peer-to-peer learning.
Piraat-to-piraat learning, kun je
ja,
het ook noemen.
Wij gaan onze krachten bundelen. Ja. Een product bouwen, dat doe je niet zomaar.
Nee, maar ik vind het wel... Kijk, je hebt natuurlijk dit hele idee, hè? Je hebt er ook al echt goed over nagedacht. Ik hoor het nu ook weer, nu ik zo naar je zit te luisteren. Maar het vette met jou is ook... Ik weet nu ook dat jij dat gewoon kan maken. Jij hebt, dat zijn net 12 jaar ervaring... in de digitale productontwikkeling, zoals het deftig heet. Jij kan zoiets bedenken en een goed idee hebben. Ik kan een goed idee hebben, kan ik er niks mee. Maar jij kan het gewoon ook maken. Dat vind ik wel vet. Ik heb er wel vertrouwen in, laat ik het zo zeggen.
Ja, dankjewel. Ik heb aan motivatie...
Je bent zo bescheiden, Pim.
Aan motivatie ook geen gebrek. En commitment ook helemaal niet. Nee. Ja, ik heb heel veel ervaring in softwareontwikkeling. Ja, wat ik eigenlijk vraag is... dit product is natuurlijk niet zomaar. En het is vooral met software. Nou, dat merk je ook wel als je investeert in bedrijven. Het is best wel flink een investering om software te kunnen bouwen. Want je moet al die tijd steken om het te designen, te developen. En je kan het pas als het af is, kan je het eigenlijk pas gebruiken. Al kan je onderweg wel wat dingen testen. En wat ik wil gaan doen, ik vraag eigenlijk aan iedereen die dit product ziet zitten om te doneren. En voor die donatie is het... kan je dat ook doen omdat je de podcast natuurlijk heel vet vindt.
Via Vriend van de Show dus, gewoon doneren.
Ja, Vriend van de Show kan je doneren. En dat kan je doen omdat je de podcast heel leuk vindt. Omdat je al heel veel waarde aan kennis terug hebt gekregen.
Dat je Pim wil bedanken.
En omdat eigenlijk ons wat ademruimte biedt om die show ook te verbeteren.
Wat we zeker weten dus gaan doen.
Maar ben je dus hier helemaal niet gevoelig voor? Voor deze praat en wil je gewoon een keiharde transactie? Dat snap ik, want we zijn ook allemaal natuurlijk gewoon beleggers. Dan heb ik ook iets voor jou. En dat is natuurlijk het product. En ik ga dus een portfolio dividend tracker bouwen. Dus het manage je portfolio en je dividend. En je kan het ook nog eens tracken, dus volgen de performance. Nou, je krijgt een mooi grafiekje hoe je performance van je beleggingen gaan. Dus dan zie je het als een soort van Excel plus. Als je dus doneert, €5 per maand, dan krijg je dus direct alvast een lidmaatschap in het product.
Dat er nog niet is.
Dat er nog niet is, maar we gaan het heel iteratief ontwikkelen.
Iteratief, ja. Wauw. Ja.
Heel modern woord, agile. We gaan het heel in stapjes ontwikkelen. Dus je kan al vrij binnenkort, willen we de eerste versie opzetten, dat je een import kan doen van je transacties en dat je sectorverdeling krijgt en een mooi overzicht met fotootje van alle bedrijven.
Je dus ook
ik heb al een mooie snippet, ga ik op vriendenvandeshow.nl/jongbeleggen plaatsen.
Okay.
Dus dan zie je ook waarvoor je doneert. En iedereen die nu al meedoet, die mag ook meedenken in het product. Je mag meedenken, je mag feedback geven, je mag het gebruiken. Dus je kan het product ook een gedeelte naar je eigen hand zetten als donateur. En op een gegeven moment wordt dat gewoon omgezet naar een lidmaatschap. Ik vind het natuurlijk heel tof dat je me het vertrouwen geeft om zo mee te doen. Kan ik je beloven dat het voor jou ook altijd €5 blijft. En ik wil voor de eerste aantal mensen ook nog iets speciaals doen.
Niet genoeg
en jullie krijgen allemaal een speciaal plekje in mijn hart als jullie mij hierbij helpen.
Ja, help die jongen. Ja. Ik ben heel benieuwd wat het kan worden. En ik heb ook echt vertrouwen in dat het je lukt. En wat ik ook leuk aan vind, het is eigenlijk weer net zo'n soort van portfolio-strategie wat je hebt. Je maakt dat helemaal openbaar voor iedereen om daarin te kijken. Wat je op deze manier eigenlijk ook doet, is zeggen van ja, het product moeten we nog maken. Maar je geeft iedereen ook wel weer daar inzicht in. En hoe dat gaat, het ontwikkelen van zo'n softwareproduct.
Ja, en mensen kunnen ook, als je graag wil leren hoe softwareontwikkeling werkt. Ja. Vanuit design, development perspectief. Dus je wil je circle of competence uitbreiden om beter te kunnen beleggen in softwarebedrijven. Dit is wel een manier om een kijkje in de keuken te krijgen. We gaan je stap bij stap meenemen hoe het proces werkt. Zullen we ook dingen, misschien videocalls plannen om het product door te nemen. Kijken wat er allemaal gebeurt. Elke week krijgen we een update. Ik zal het ook in de show behandelen wat we doen. Transparantie, dat is vind ik een heel belangrijk ding. Helemaal als voor de mensen die doneren. Ik laat ook gewoon zien wat voor kosten ik maak. En ik wil dat ook gewoon delen.
Ja.
Dat ik laat zien dat ook alle donaties ook echt in het product gaan.
Ja. Oké, dus dat kost dan €5 per maand. Volgens mij werkt het wel zo dat... Je moet het wel al voor het jaar betalen, hè? Dus
ja. Het is een limitatie van het systeem, omdat de transactiekosten anders te hoog zijn.
Ja.
Als je geen interesse hebt in het product, maar je wil ons wel graag steunen, dan kan je een eenmalige donatie doen. En ja, op deze manier kunnen wij gewoon doorgaan waar we mee bezig zijn elke week.
Ja.
En zo kunnen we ook onafhankelijk blijven, dat we niet bepaalde producten specifiek gaan promoten. Waardoor ik gewoon kan zeggen dat een iShare soms beter is dan een Van Eck in bepaalde momenten.
Precies.
Ik voel me een beetje een soort van voor onze generatiegenoten, dat wij laten zien dat het ook anders kan. Dat wij helemaal ook nu met dat pensioennieuws, dat het drama is natuurlijk voor ons, dat wij ons voor onszelf moeten opkomen.
Ja.
Nou ja.
Sorry.
Genoeg over onszelf. Ja. Het nieuws, jij wilde wat vertellen over pensioen en Centraal Planbureau.
Ja, precies. Want ik zag dus vorige week, toen we die aflevering over pensioenbeleggen bijna online gingen zetten, toen las ik over dat het CPB heeft gezegd dat jongeren in de problemen komen als ze niet met hun pensioen gaan bezighouden. Dus dat ze gaan sparen voor een pensioen. Toen dacht ik sowieso, sparen is eigenlijk wel een beetje een rare woordkeuze misschien hier.
Ja, het is heel grappig. Het komt eigenlijk omdat we zijn de pensioenen aan het hervormen in Nederland. En er wordt heel veel gedaan met recarente. Nou, de rente die gaat echt structureel laag blijven. Dat is echt voor een heel lange tijd. Daar gaan we straks nog wat meer over vertellen. Dus in Amerika is dit ook namelijk besproken. Rente is natuurlijk gewoon de meest veilige vorm van vermogensopbouw. Het heeft bijna gezien nul risico. Maar als de rente natuurlijk gewoon nul is, dan heb je eigenlijk voor een heel groot gedeelte van je vermogen, die je eigenlijk risicoloos weg moet zetten, heb je eigenlijk geen rendement over. En wie gaat daar de rekening van betalen? Jongeren.
Ja.
Dus wat heeft het Centraal Planbureau gedaan? Die heeft het denk ik doorgerekend, het nieuwe pensioenstelsel, met de huidige verwachting van de rente. En die heeft eigenlijk gezegd, jongeren, als jullie nu met het pensioen mee gaan doen, dan gaan jullie gewoon heel erg tekort komen als jullie met pensioen gaan.
Ja.
Dus ga maar alvast extra sparen voor je pensioen. Nou, dat wisten we al, maar fijn dat ze dat nog even doen.
Ja.
Maar het advies sparen is natuurlijk weer een waardeloos advies.
Dan kun je toch nooit bij elkaar sparen?
Nee, maar ja, wij weten natuurlijk allemaal als jong belegger dat je het niet moet sparen, maar je moet beleggen.
Ja.
En want als je nu gaat sparen, dan heb je 0% rente en je hebt inflatie van 2% en je vermogen achteruit loopt.
Ja.
Je gaat ook nog eens vermogensbelasting betalen straks. Want ja, je pensioen wordt natuurlijk ook, dat moet je bremmen, wel meer dan 500.000 gaan opbouwen in je pensioen. Ja, dus je. Ja. Waardeloos advies. Wij weten het ook allemaal beter. Je moet lekker gaan beleggen.
Ja, zeg het voort.
En sowieso, we hebben het niet voor niks in vorige week een aflevering van pensioen. Dit is gewoon niet houdbaar meer, het pensioenstelsel in Nederland. En
nee,
wij gaan
wel
echt de rekening krijgen.
Ik denk wel ook dat het belangrijk is dat mensen van onze leeftijd elkaar daar ook op aan gaan spreken. En zeggen van, je moet het echt ook zelf gaan doen. Want heel veel mensen die denken gewoon, ja, het is nog zo ver weg. Daar hou ik me nog niet mee bezig. Ik denk echt dat we elkaar hier heel erg mee kunnen helpen.
Dit is echt. Ja, ga niet leunen op wat het collectief pensioen voor jou gaat doen. Dat gaat sowieso tegenvallen.
Precies. Had jij nog nieuws?
Ja, nou, in Jackson Hole had je de jaarlijkse conferentie voor bankiers.
Hole?
Ja, dat is een plek in Amerika.
Okay.
En dat noemen ze dan de Jackson Hole conferentie. In Europa hebben we dan ECB, de Europese Centrale Bank, hebben de Fed in Amerika. En die hebben een nieuwe strategie aangekondigd, want die reguleren eigenlijk in de grote lijnen de rente en de inflatie. En die hebben eigenlijk nu aangegeven dat ze in goede tijden prima de inflatie hoger willen laten worden. En dat ze de inflatie dus niet gaan lokken op
2%. Oké, wat betekent dat?
Dit gaat heel veel effect hebben, want de rente gaat echt hierdoor gaat structureel laag blijven, echt voor een lange periode laag. Dat betekent dat je dus als je je geld op risicoloos ergens neerzet, bijvoorbeeld in een obligatie of op je bank, dat je gewoon niks krijgt.
Nee.
Sterker nog, als je heel veel geld op de bank legt, dan moet je zelfs rente overbetalen.
Ja.
Maar de inflatie laten ze nu wel lopen. Dus het kan zijn dat de inflatie zelfs hoger dan 2% uitkomt. Dat houdt in, als je dus 0% rente krijgt op je spaargeld en je hebt 2% inflatie, betekent dat je koopkracht elk jaar 2% minder waard wordt.
Ja.
En wat voor effect gaat dit hebben? Als ik tegen jou vertel dat als jij 100.000 euro hebt en je wordt elk jaar 2% minder waard, ga je dan doen? Dan ga je het naar een plek brengen waar het op zijn minst 2% waard wordt.
Ja.
Nou, obligaties is al geen 2%, spaarrekening is geen 2%. Wat blijft er over?
Beleggen.
Beleggen. En waar zit er op dit moment groei?
Technologie.
In technologie. Dus
Kiezen we een cirkel of een juist goede cirkel?
Ik denk echt dat de waarderingen van technologie. We hadden al als maatstaaf de koers-winstverhouding, de PA ratio 15. Dat was gemiddeld en alles erboven was duur.
Ja.
Ja, ik heb het gevoel dat we gewoon nieuwe standaarden gaan creëren de komende jaren. En dat je echt niet gek moet opkijken dat technologiebedrijven gewoon makkelijk 30, 35 worden. En dat is nog steeds hartstikke duur. Maar dat is de enige plek waar groei zit op dit moment.
En wat betekent dat dan concreet voor eigenlijk alle mensen op aarde?
Nou ja, ik denk dat gewoon de komende tijd technologie gewoon flink blijft doorgroeien. En dat houdt in dat.
Maar maken we daarmee dan nog die grote techreuzen nog?
Ja, die worden veel groter, ja.
Ja, die maken we nog machtiger eigenlijk ook.
Nou ja, in principe is de macht die ze hebben, En de beurswaarde niet één op één, niet helemaal direct, maar in principe wordt technologie hierdoor steeds machtiger, want dat is de enige plek waar nog groei gaat zitten.
Yeah.
En ja, dat heeft voor de S&P en de Nasdaq gewoon heel veel gevolgen, dat gewoon hard omhoog gaat. En ja, ik denk dat dit nog wel even doorgaat. Dit is dus best wel groot nieuws.
Ja,
en dit heeft dus ook trend. Weer eigenlijk direct gerelateerd aan het Centraal Planbureau. Want de rente blijft door extra lange laag, waardoor de Centraal adviseert om zelf te gaan beleggen. Want het is allemaal in elkaar verweven. Dus ja, ik denk dat als je enigszins groeien wilt de komende jaren, dat je gewoon in technologie moet gaan zitten.
Oké, nou, goed. Dat zit jij gelukkig al veel. Dus jij gaat de goede kant op.
Misschien merk je bij mij ook. Ik ben begonnen met 70% dividend, 30% groei. En groei is vooral technologie. En ondertussen zit ik bijna 60-40. Ja, dat is natuurlijk vrij logisch. Want technologie groeit hartstikke hard en we dividend niet. Maar ja, daar gaan we binnenkort nog wel eens verder over hebben.
Is goed. Maar we hebben het nu eigenlijk ook al over portfolio. Dus,
mooi bruggetje.
Ga door.
Nou, geen transacties gedaan. Het is nu een nieuwe maand.
Ja.
En meestal blik ik altijd even terug op de vorige maand hoeveel dividend ik totaal ontvangen had versus de verwachting die ik had.
Mm-hmm.
Maar ben ik eigenlijk vergeten. Maar ik heb volgens mij even uit mijn hoofd zo'n €260 ontvangen. Mijn portfoliowaarde is 159.100.
Oké, reviews. In die categorie valt ook onze eerste echte recensie. We zijn gerecenseerd door NPO Radio 1, programma Fink. Zal ik anders gewoon eerst even laten horen? Meteen?
Ja, laat me horen.
NPO Radio 1.
Welke podcast gaan we deze week bespreken, Stan?
Jong beleggen.
Besmet.
Hoofdzaken en klooster in oorlogstijd. We beginnen met jong beleggen.
Wat ik eigenlijk heel erg gemerkt heb in de zoektocht om te leren beleggen, is dat heel veel mensen praten over beleggen. En praten over strategieën en over aandelen kopen en welke aandelen ze dan gekocht hebben. Maar ze laten nooit hun portefeuille zien.
Mm.
En dus je weet eigenlijk nooit of ze dit nu daadwerkelijk ook zelf doen.
Ja, dit is heel origineel, hè, dat ze dat doen. Dat hij dat doet, zijn portefeuille gewoon.
Ja, en dat is ook
openbaren.
Op de website van Jong Beleggen. Dat is hun website. Kan je dat gewoon inzien? En ze hebben.
Ja, hij heeft gewoon Excel-bladen. Ja.
Ik vind het heel slim bedacht.
Ja.
Nee, daardoor heb je wel zoiets van dat ga ik volgen. Ja.
Niemand is daar natuurlijk zo open in.
Nee.
Bovendien krijg je daarmee ook inzicht hoe het werkt. Want ik beleg ook wel een beetje, maar dat doen we altijd via zo'n beleggingsfonds. Wat voor jou dat doet.
Oh ja.
Maar voor de rest, ja, het zal wel ongetwijfeld absoluut niet het hoogste rendement hebben.
Ja.
Maar normaal is dat niet open. Maar ja. Het is een leuke podcast. Kunnen jullie mij nou eens uitleggen wat compounding is?
Compounding is dat je volgens mij...
Ik vond het wel echt... Hoe heb jij hiernaar geluisterd?
Ja, dit is natuurlijk een heel bijzonder moment. Ik ben eigenlijk heel erg van het internet, de nieuwere dingen. Maar dat blijft toch altijd bijzonder als je in de meer traditionele media komt. Dus tv, krant en radio. Het geeft toch een bijzonder momentje. En het was ook niet... Nu hebben we een klein stukje laten horen, maar het was ook echt 10 minuten of zo ging het over de podcast. Het was,
ja.
En het was best wel apart om te horen. En ik heb natuurlijk ook mezelf veel moeten terughoren in die 10 minuten.
Ja.
Want ze hebben allemaal dingetjes uitgeknipt uit aflevering 1 en 2.
Ja, ik kon er ook echt niet naar luisteren.
Had je niet gewoon even aflevering 18 kunnen doen? Ja. Zitten we er veel lekkerder in?
Ja. Maar ze waren wel heel positief.
Ja, eigenlijk 10 minuten alleen maar positiviteit. Ja. Het is wel, vond ik wel bijzonder om te horen.
Ik had daarna echt een knalrood hoofd. Ik heb het met 2 vriendinnen geluisterd, want ik kon mezelf ook niet te zetten om het in mijn eentje te luisteren. Ik durfde het gewoon niet. Ja, ik wilde het ook gewoon ergens niet horen of zo.
Ja,
maar ja, superleuk.
Je kwam er heel goed vanaf. Je werd beschouwd als een groot talent.
Ja, en het werd nog getwijfeld of ik een meisje of een vrouw was, maar dat vind ik niet erg, want daar twijfel ik zelf ook nog wel eens over. Dus.
Oké.
Hoewel ik van de feministen die deze podcast luisteren natuurlijk moet zeggen dat ik een vrouw ben.
En jij mag zijn wie je wil zijn.
Oh, dankjewel, Pim, voor deze ruimte. Nou, in ieder geval, dat was wel een hele bijzondere review die
we
hebben
gehad.
Ja,
dat was een heel mooie verrassing.
Ja. Je kan hem dus terugluisteren ook, hè, via bioradio1.nl.
Ja, ik zet ook even een linkje op de website, kan je alles terugluisteren. Maar
ja.
Ik weet niet of je dat zou willen, maar kan je hem vinden.
Precies. Ook nog een review voorlezen?
Ja, hebben we nog ruimte voor een andere review?
Ja, wil jij hem voorlezen?
Nee, doe jij maar.
Dat is mijn ding, hè? Nou ja, gezien deze aflevering dan toch al een Belgisch tintje heeft, laten we dan ook nog even een berichtje nemen van onze zuidenburen. Hey Milou en Pim, ik was een beetje verbaasd om het feit dat jullie schrokken dat er ook Belgen luisteren naar jullie podcast. Natuurlijk luisteren wij Belgen en we verstaan jullie uitstekend. Nou, heel goed. Pim heeft me ondertussen geleerd om een strategie uit te werken en me daar ook aan te houden. Als ik mijn potentiële strategie in mijn hoofd aangehouden had, was ik deze twee afgelopen maanden ongeveer 1000 euro rijker geweest met een relatief klein budget, namelijk 3000 euro. Waarschijnlijk beginnersfouten in combinatie met ongeduldig zijn. Jullie zijn goed bezig. Ik hoop dat jullie nog lang doorgaan, want ik steek er echt veel van op. Groetjes, Christophe.
Dit is wel eigenlijk de reden waarom wij natuurlijk deze podcast maken. Om mensen te helpen om beter te beleggen. En dat hebben we blijkbaar gedaan bij Christophe.
Nou, leuk berichtje in ieder geval.
Ja.
En Christophe, maak je geen zorgen. Wij blijven zeker zo doorgaan.
Zeker weten.
Nou ja, even nog laatste tip. Dus kijk even op www.vriendvandeshow.nl/jongbeleggen.
Ja, ik zal de linkje ook even in de show notes zetten.
Yes. En dan gaan we het volgende week hebben over intrinsieke waarde berekenen. Planten kunnen we het over hebben. De intrinsieke waarde van een schilderij. Lijkt dat je wat?
Nou, de intrinsieke waarde van een schilderij is wel heel laag, denk ik.
Hoezo? Nee, dat ja, weet ik veel. Wat is intrinsieke waarde? Daar gaan we het volgende week over hebben.
Ja, gaan we volgende week allemaal uitleggen. Het is wel de dat zit, kom je erg in de value investing. En daar is Warren Buffett. Die hebben we al een tijd niet meer genoemd.
Nee.
Die man is trouwens, die moeten we feliciteren. Eind vorige week was hij jarig.
Oh.
Hij is 90 geworden.
Oké. Okay.
En hij heeft ook nog eens heel stiekem een belang in de afgelopen 12 maanden gebouwd in 5 Japanse bedrijven. Mm. Ook heel interessant. Dat moet ik eigenlijk ook nog even behandelen volgende week.
Oké, is goed. Goed dat je
die man moet wel een beetje levend houden.
Ja, want dat wordt een beetje genegeerd de laatste tijd.
Ja, gaan we doen. Oké. Okay.
Nou, tot volgende week.
Tot volgende week.
Doei.